Gemeente, ouderen, jongeren, gasten, luisteraars via de kerkradio. Welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Klomp. Uit de Bijbel zal voor u gelezen worden uit Romeinen 8, de versen 1 tot en met 17. De collecten zijn vandaag voor de kerk, voor de kerkelijke kas en dan met name diaconaat en voor het bouwfonds. En we zingen nu uit Psalm 95, de versen 1 en 4. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zou, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste over alle koningen der aarde. Amen. Dan willen we nu samen instemmen met Psalm 3, vers 2 en 3. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog. En daarom ik lag en sliep gerust van 's Heere trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Psalm 3, vers 2 en 3. Wij stellen ons eerst in geloof en verootmoediging onder de tucht en de toezegging van de woorden van God uit zijn heilige wet. En aansluitend willen we zingen van Psalm 2, het laatste couplet: Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, vers 7, na de wet van de Heere onze God. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, noch die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, maar hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is vanmorgen uit Romeinen 8. En daarvan nader de versen 1 tot en met 17. Ik noem u als schriftlezing voor vanmorgen Romeinen 8, vers 1 tot 17. Romeinen 8, dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. En dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood. Maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Immers, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God. Want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde. Maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen Abba Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus, wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Amen. Maar we willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. En ik wil in de voorbeden de volgende namen noemen. Zuster J. Lagerwij van Ginkel uit Renswoude zal in Utrecht de komende week een ingrijpende operatie ondergaan. Er moet een tumor uit haar hoofd weggenomen worden. Het is wel niet kwaadaardig, zegt de arts, maar het is toch een hele ingreep. We willen haar hartelijk aan de Heere opdragen. Broeder G. Bos van het Atalantenpark, die gaat naar Nieuwegein deze week voor een nieuwe hartklep. Dat is voor hem ook een heel ingreep, maar we zijn dankbaar dat het nog kan gebeuren. Anne van Beek gaat naar Arnhem, naar de Rijnstaten, voor een hersteloperatie. En zuster van Nieuw-Amerongen van Achelen van de Lijnwerperstraat is thuis heel ongelukkig gevallen en in het ziekenhuis in Ede geopereerd. Ze is met veel hulp wel weer thuis, maar het is best een moeilijke weg. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere, almachtige en barmhartige God, zo hoog boven ons gezeten, onze Vader die in de hemelen zijt, dat is afstand, heiligheid, heerlijkheid, maar ook zo dichtbij in de Heere Jezus Christus en door uw lieve geest, onze Vader. Heere, wat een wonder, wat een wonder. En dat we dan zo ook om Christus wil, die dat gebed op de lippen van zijn volk heeft gelegd, mogen naderen tot de troon der genade. Die troon, dat is uw heerlijkheid, genade, dat is een vaderlijke eigenschap. Wat rijk, Heere, als wij die genade nu persoonlijk kennen, dan hebben we leren knielen. Dan moeten we naderen tot die troon eigenlijk onze ogen afwenden van uw heiligheid. Wie kan God zien en leven? Maar toch staat er, we mogen met vrijmoedigheid toegaan. Want op die troon zit niemand anders dan de vorst Messias die op Golgotha het werk volbracht heeft. En die vrijmoedigheid die ontleent Hij als we ons hart open mogen leggen. Als een arme zondaar in onszelf. Maar ziende op die rijke Christus die ontdekt aan wie we zijn voor God. En die bedekt om te kunnen bestaan voor God. Wat een wonder, Heer, wat een wonder. En als we onder die toevlucht nemende gelovigen zijn, dan kunnen we het niet laten om uw namen te noemen en tot u te vluchten en voor u te knielen en onder u te buigen en u te volgen op al uw wegen die in het heiligdom zijn. Heere, versterk het levende geloof, als het misschien klein is in eigen waarneming, of bevestigd, als we mogen staan in de blijdschap en de verwondering van het geloof, in de dankzegging van het geloof, maar ook als wij ver afstaan van de troon, haast niet durven te naderen met die tollenaar, zeggen, o God, wees mij de zondaar genadig. Heere, als ons hart nog potdicht zit voor u, ontdekt u ons eraan dat we ook onze toevlucht zouden leren nemen tot de troon van uw genade. We willen in die weg ook de noden en zorgen van onze gemeente aan u voorleggen. Zuster Lager, wij moeten een ingewikkelde operatie ondergaan. Heel bijzonder. Heel ernstig eigenlijk ook. En het is naar dat het moet gebeuren, maar toch moet het gebeuren en het kan ook. En daar willen we u voor danken en tegelijk bidden. Of u haar de innerlijke overtuiging wilt geven van rust en vrede. Van overgave, niet alleen aan de handen van de specialist. Maar van overgave van haar leven in de handen van u de Heere. En wij bidden van u Heere of de operatie ook mag slagen. Zodat de klachten weggaan en wegblijven. Sterkt u haar door uw bijzondere genade. Dat bidden we ook voor broeder G. Bos van het Atalantenpark. Hij krijgt een nieuwe hartklep. Ook hier een hele weg. Gaat al een hele weg aan vooraf. Maar nu moet het dan toch gebeuren. En kan het ook naar het oordeel van de arts. We dragen hem aan u op. Wat een wonder dat dat kan, een nieuwe hartklep krijgen. En dat hopelijk tot ondersteuning van de gezondheid. Wij willen u danken voor de kundigheid. En bidden voor de specialist die de operatie uitvoert. Maar vooral ook bidden voor onze broeder. Dat hij zich maar aan u mag toevertrouwen, Heere. U geeft de genade niet een week van tevoren, maar u geeft genade voor de concrete situatie precies op tijd. Zo staat het ook bij de troon der genade, dat wij geholpen zullen worden ter bekwamer tijd. Dat is precies op tijd. En zo dragen we ook hem aan u op. En zijn gezondheid verblijdt ons nog door uw daden. Er zijn er ook die we niet bij name noemen en die ook een weg van medische zorg gaan. We willen hen ook hartelijk aan u opdragen, Heere. U als de zielenherder weet wie we bedoelen. En wilt u erin meekomen zodat u ons verblijdt door uw daden. De weg achter u is niet altijd gemakkelijk, hebben we net gelezen in Romeinen 8. Maar ze voert wel tot de heerlijkheid. En daar geeft u ook proef van in het geloof. Dat we zo ook zorgen en moeite, die anderen niet weten, in uw hand zouden mogen leggen en laten. We bidden voor de jonge Anna van Beek. Zij is in het verleden erg ziek geweest en in het ziekenhuis geweest. U hebt haar toen er doorheen geholpen, Heere, al was het ook best moeilijk. En u mag er een hersteloperatie in Arnhem volgen deze week. En wij bidden of ze zich makkelijk ook in de weg mag geven. Het is voor zo'n jong meisje toch ook altijd heel wat dat het gebeurd is en nog weer gebeuren moet. Maar u gaat mee, dat heb u de vorige keer gedaan. En dat zult ge ook nu doen. Zegen ook haar ouders, Bas en Marlies en haar zusjes, wees met het gezin en verblijd ons ook hier met uw zegeningen. Dan zijn we erg geschrokken dat zuster van Nieuw-Amerongen van Achelen aan de Lijnweberstraat in haar eigen woning zo lelijk is gevallen. dat haar neus zo zeer bezeerd is, zelfs gebroken of zelfs verbrijzeld. En zo moest ze geholpen worden in Ede. Gelukkig dat dat kon, maar heren, er zijn ook best nog zorgen overgebleven. Wij dragen deze ouder wordende zuster aan u op. Zij staat altijd heel bewust in het leven, ook geestelijk. Wat is het dan ook heel wat als je wat in moet leveren, als krachten minder worden. Laat genadekrachten mogen groeien, heren, ook bij haar. Als ze misschien zelf niet meer zo makkelijk kan lopen, dat ze zich gedragen mag weten door u de heren. Heren, zegen haar en haar gezondheid. We bidden voor ons zoals we hier zijn in het kerkgebouw of meeluisteren door de kerkradio. Fijn dat dat kan. Leg uw woord voor ons open, heren. Dat diepe hoofdstuk van Romeinen 8. Dat we persoonlijk mogen kennen wat daar staat. En dat u dan ook de lof krijgt. U die het waard bent, eeuwig volmaakt geloofd te worden. Bekeer ons, heren, als wij werelds onbekeerd zijn of kerkelijk onbekeerd. Dat we het allemaal wel heel goed weten met ons verstand, maar ons er niet aan toevertrouwen. Wilt u maar de gronden in onszelf wegnemen, heren, en ons in het fundament van het volkomen offer van de Heere Jezus funderen. Voor tijd en eeuwigheid, voor zaligheid en lofverheffing. Zegen de jeugd, zegen de kinderen. Dat ze ook iets door de Heilige Geest mogen meenemen van de preek. Zodat we u lief krijgen en u willen dienen. Tot u ons aflost van onze aardse post. Zegen de organist en de koster en de dominee. Alle hier in de kerk en bij de kerkradio. Heren, we bidden het u. Afziende van onszelf. En ziende op God in Christus. Alleen dus om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit het Onze Vader. O allerhoogste majesteit, die in het rijk der heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon, wij roepen u in uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan, als onze Vader nederig aan. Dus de berijming van het Onze Vader, en daarvan de versen 1, 2, 7 en 10. 1, 2, 7 en 10 uit de berijming van het Onze Vader. Thank you. Wij willen straks na het amen van de preek instemmen met nog een ander loflied. Psalm 89, vers 12. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God, de rotssteen van mijn heil. Ik zal hem ook stellen tot een eerstgeboren zoon, door al zijn broeders te eren. Als koning zal hij zelf de koningen regeren, uiteindelijk vervuld in de levende Christus. Psalm 89, vers 12, na het amen van de prediking. Gemeente, ik ben begonnen aan een serie over Romeinen 8. De eerste preek ging over vers 1. Dan nu de tweede, en ik heb nu als tekst gekozen Romeinen 8, vers 14 tot en met vers 16. En we lezen die verzen nog een keer. Romeinen 8, vers 14 tot en met vers 16. Immers, zoveel als het door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie, dus de geest dus, door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, als je de tekst meegelezen hebt, dan valt het op dat het woord geest, dat de naam geest, dat de persoon geest, kan het alle drie betekenen, daar zo vaak staat. Kijk maar eens nog in de tekst. Geest, vers 14. Geest, vers 15. Twee keer zelfs. En door wie we roepen eigenlijk drie keer. En dan vers 16. Geest, hoofdletter. En geest met een kleine letter. Allemaal geest. Maar toch heel verschillend. Geest, als het met een hoofdletter staat, dan is het de Heilige Geest. Dat is de geest van God. Dat is de geest van de Heer Jezus. En daar staat ook de geest van de slavernij. En ik heb me er lang op gestaard van de week. Want er staat ook met een hoofdletter, hè. Maar ik had eigenlijk verwacht dat het dan met een kleine letter zou staan. Want het ligt maar zo tegen de boze geest aan. Hè? Dat is de geest van de duisternis. Van de Satan dus. Die je tot slavernij brengt met een zweep. En dan geest. Laatste vers. Hè? De geest zelf getuigt met onze geest. Menselijke geest. Dat ben ik dus zelf van binnenuit. Mijn identiteit. En die drie woorden voor geest, hè, dat is nou eigenlijk de strijd vanaf het verloren paradijs. Wij zijn de genade kwijt. En de boze die probeert ons te houden onder zijn juk. Dat is de boze geest. En de menselijke geest, die heeft zelf gekozen voor de duivel. Hè? Dus die zit er helemaal onder. Maar de Heilige Geest, die staat centraal in onze tekst. De Heilige Geest, Gods Geest, Jezus Geest. Die strijdt tegen de duisternis. En ik vind het zo bijzonder in de tekst, gemeente. Dat hier nou eigenlijk het loflied van het geloof klinkt. Dat die boze geest het niet gewonnen heeft van de menselijke geest. Maar dat de Heilige Geest triomfeert. En dan, dat is dan straks het derde punt, hè, in vers 16. dat er dan staat, die geest, juist die geest staat er eigenlijk in het Grieks. Juist die geest, die getuigt met onze menselijke geest. Dat we kinderen van God zijn. En daarom het thema voor de prediking. Het levende geloof leert zingen, mijn Vader en mijn God. Het thema voor de prediking, drie gedachten. Nou, u voelt het misschien al aankomen. Ten eerste, boze geest. Ten tweede, heilige geest. Hoofdletters. Ten derde, menselijke geest. Ik herhaal. Het levende geloof leert zingen. Mijn Vader en mijn God. Dat zingen we straks dus ook, hè? 89 vers 12. Drie gedachten. Boze geest. Heilige geest. Menselijke geest. Paulus schrijft deze diepe brief, Romeinen. Prachtige brief, moeilijke brief ook. Zo diep, er is een aanleiding toe. Daar staat de geest van de slavernij in vers 15. Hè? En ik zou eigenlijk die geest met een kleine letter willen schrijven. Maar ik snap heel goed hoe hij het bedoelt. Kijk, als je tot geloof in de Heer Jezus bent gekomen, dan heeft Hij, Jezus, dus de vloek van de wet gedragen voor jou. Dan ben je vrij in Christus. Dan is de schuld betaald. Dan is de zonde verzoend. En daar kan de duivel natuurlijk niet tegen. Dus die probeert je weer los te maken, los te weken van Christus en dat je die wet dan nog zou moeten vervullen. Hè? En dat maakt de slavernij uit, de geest van de slavernij. En het wordt dus wel gezegd tegen mensen die wel kinderen van God waren, maar die het gevaar lopen weer aan de kant van de Satan te gaan staan en zo onder de slavernij van de Satan te komen. Ik denk dat daarom de vertalers ervoor gekozen hebben om geest toch met een hoofdletter te schrijven. En dan grijpt Paulus naar de pen. Als je de wet losmaakt van de doorboorde handen van Christus, hè, dan wordt die wet een onweer met donderslagen en bliksemschichten waar je in omkomt. Dan draag je straks zelfs de vloek van de wet. En dat wil Satan. En Satan, hè, als je nog niet bij Christus hoort, dan ben je net als een jongens. Hebben jullie misschien in de zomer wel een elektrisch bestuurbare auto? Van afstand bestuurbare auto. Elektrisch bestuurbare auto. En als je dan op een boulevard bent bijvoorbeeld met mooi geplaveid, dan wil die auto toch rijden en jij bepaalt waar die auto heen gaat. Die auto kan zelf niks. Maar jij drukt op de knoppen. En dan gaat hij rechtsaf en dan gaat hij linksaf of dan maakt hij rondjes of dan gaat hij terug of vooruit. Heel hard! Kijk, dat is nou eigenlijk de boze geest die drukt op de knoppen. Satan drukt sinds het verloren paradijs op de knoppen. En wij zijn net van die elektrische autootjes. Als we onder zijn invloed zijn, dan gaan we doen wat hij wil. Die kant op, dat is de geest van de slavernij. Je hebt zelf niks in te brengen. De Satan heerst en regeert. Jezus noemt hem niet voor niks de overste van deze wereld sinds het verloren paradijs. Gelukkig dat hij het zegt, want dan is er soms ook uitkomst. En zien we dat niet, hè? Nou in de kerken toch ook veel mensen losgemaakt zijn van Christus omdat hij niet meer verkondigd werd. Veel Nederlanders doen nergens meer aan. Maar Je moet ergens aan doen, want je bent een religieus wezen. En Satan drukt op de knoppen. Met zijn elektriciteit. Nee, dat is geen groene stroom hoor. Dat is zwarte stroom. Want er zijn geestelijke boosheden in de lucht. En je ziet sloven en slaven. Als je nou niet in God gelooft. Als je nou afstand neemt. Misschien zit jij in de kerk. Dat je eigenlijk innerlijk afstand gaat nemen van de prediking. Pas op! Want Satan die is erop uit dat jij dat doet. En, als dat gebeurt, nou dan is wat hier staat, waar Paulus voor waarschuwt. U hebt niet ontvangen de geest van de slavernij om weer bang te worden, angst te kennen. Maar de geest van God, laat je het er niet ontfutselen. En je ziet het om je heen, als je nou niet in God gelooft, hè. Ja, nou ja, dan moet je wat van je leven maken. En dan moet je als christen uiteraard ook, hè, maar dat komt zo meteen. Als je er nergens aan doet en je hebt het leven alleen, nou ja, zoals je het hebt. En sloven en slaven om er zin aan te geven. En als je dan de wind mee hebt, en de duivel geeft ook wel eens de wind mee hoor, want die belooft koeien met gouden horens. Dan gaat het nog wel, maar als de wind tegenkomt, dat gebeurt ons allemaal. En als je straks je verantwoording af moet leggen voor God, wat je met je leven hebt gedaan. Ja, ik ben altijd goed voor mijn naaste geweest. Heel fijn, heel fijn. Maar heb je dat nou gedaan om God? Nee, alleen maar om zelf een beter mens te worden. Ik heb altijd goed gegeven voor goede instellingen. Heel fijn. Maar dat heb je eigenlijk gedaan om zelf een beetje de borst vooruit te kunnen steken. Maar heb je dat nou echt gedaan omdat God het... Nee. De duivel draait aan de knop. Met die zwarte stroom. Mensen, dan val je straks in een gat. Dat denken ze soms. Nee. Ze komen voor de rechterstoel van God. En dat dreigt in de kerk van Rome. En Paulus schrijft... Let erop. Let erop. Laat je niet afnemen wat je ontvangen hebt. Want u hebt niet ontvangen de geest van de slavernij om opnieuw bang te worden. Maar u hebt ontvangen de geest van Christus. De geest van God. Bijzonder, hè? Waardoor wij, door wie moet ik zeggen, want het is een persoon. Door wie wij leren roepen, Abba, Vader. Dat is tweede gemeente. De boze geest, daar moeten we niet te lang bij stilstaan. Daar moeten we er wel voor gewaarschuwd worden. De Heilige Geest. Een contrast, hè? Boze geest en dan tweede punt. Heilige Geest. Hoofdletters. Ja, ik heb naar een beeld gezocht. Als ik in de zomer over het polderwegje naar de kerk fiets, dan ben ik meestal vroeg. En dan zie ik een hele hoop mensen die laten hun hondje uit. En dat moet aangelijnd tegenwoordig, hè? Dat is heel goed. En dan zie je soms iemand lopen met een lijntje en het hondje zie je nog niet. Want die lijn kan heel lang zijn. Dat hondje kan linksaf, dat kan rechtsaf. Het hondje kan terug, gaat vooruit. Het heeft eigen wil, die hond, hè. Al moet hij naar de meester, naar de baas leren luisteren. Maar het blijft aangelijnd. Mooi, hè. Kijk, als de Heilige Geest nou in je leven gekomen is, hè, dan ben je aangelijnd geworden. Dwars door de boosheden, de geestelijke boosheden in de lucht, waarvan de duivel zegt, ik ga het winnen op aarde. Heeft nou die levende Christus, die Paulus hier mag verkondigen in Romeinen 8, op grond van zijn volbrachte offer het lijntje neergelaten in de Heilige Geest. Heilige Geest. En heeft verbonden aan je boze hart van nature, mensen. Is het al bij u gebeurd? Er zijn ook jongeren in onze gemeente die die aansluiting aan de Here kennen. En dan zit je vast. Nee, maar je bent niet slaaf. Je wordt kind, staat er in de tekst. De Here heeft een vrijwillig volk. Een zeer gewillig, vrijwillig volk op de dag van zijn heerkracht. Dat betekent, Psalm 110, als hij overkomt met de kracht van zijn genade in uw leven. En hij brengt het reddingstouw van zijn zaligheid in je hart en leven aan, mensen. Dan ben je aangelijnd. Ja, natuurlijk, een beeld gaat altijd iets mank, gemeente. Maar je kunt wel wandelen, zoals dat hondje dat gaat links en rechts af. Vindt heerlijk om uitgelaten te worden aan zo'n lange lijn. Maar die zit wel vast. En zo is het nou geestelijk ook. Je zit vast aan niemand anders, kinderen van God, dan aan de Here zelf. Wat een wonder, hè? Die boze geest, hè? Die wij de wereld ingehaald hebben. En dat de Heilige Geest die Heere Jezus verworven heeft en uitdeelt zo ruim en zo overvloedig. Want vers 14 begint met zoveel als er door die Geest geleid worden. Daar staat eigenlijk zoveel, dat is heel ruim. Al zegt u, ik ben de grootste van de zondaren, maar ik ken toch de trekkracht van dat koord van de genade. Ik ben aangelijnd door niemand anders dan God drie-enig. Kijk, zoveel als we door de Geest geleid worden. Gedreven staat er eigenlijk in het Grieks. Het kan allebei hoor. Dus er zit de bovenkant, het komt van boven. En geleid, je leeft beneden. Maar je houdt koers. Je houdt koers, want als ik er dan langs fiets. En die hond die wil snuffelen aan die dominee die naar de Prielkerk gaat. Wat doet die begeleider dan? Maakt dat touw korter. En dat hondje kan niet bij me komen. Dat vind ik fijn hoor. Zo is het geestelijk ook gemeend. Je bent niet een slaaf meer, maar je bent een kind. Een kind van God. Op kosten van de Heere Jezus. En je bent vrijwillig de Heere dienend. Want je hart is ingenomen. En je wil is vernieuwd. En je verstand is verlicht. En je gevoelsleven wordt gecorrigeerd door het woord. Dat is allemaal, komt allemaal uit die lijn. En dan ga je dus wandelen. Dat doe je voor je plezier. De Heere dienen, dat is bijzonder fijn. Dan kun je linksaf gaan, dan kun je rechtsaf gaan. Want je hebt je taak. Je moet je gezin runnen. Je moet je goed voorbereiden voor je werk. Je moet je lessen voorbereiden. Je moet je kinderen opvoeden. Nou, alles. Alles wat je doet, doe je aangeleid door niemand anders dan de Heilige Geest. En dan kom je natuurlijk best wel eens op plekken waar het, ja, je blijft ook zondaar, niet waar. Maar dan denk aan die mevrouw die dat hondje uitliet. Dat houdt de Heere ook in de gaten. Dan trekt hij aan de lijn. Hij breekt nooit. Want Gods genade en vergeving zijn onberouwelijk. Hij breekt nooit die lijn. Maar hij trekt er wel eens aan. Als je op een verkeerde plek komt. Hier jij. In het spoor van de gerechtigheid blijven. Wat een zegen mensen. Als we dat mogen verstaan. Dat we geleid worden. Door niemand anders dan de Heilige Geest. Nou, Paulus die heeft dat zelf heel duidelijk ook leren kennen. Hè? Toen hij was natuurlijk best altijd een godsdienstige Jood. Maar dan kun je ook onbekeerd zijn. Hè, je kunt in de kerk zitten en onbekeerd zijn terwijl je net kerkmens bent. Dan ben je nog niet aangelijnd door de Heere. Je kunt ook werelds onbekeerd zijn. Nou, daar hebben we het vaak wel over. Die mensen van de wereld die zijn onbekeerd. Ja, maar ho, niet naar een andere wijze. Je kunt in de kerk zitten jaar en dag. En nog onbekeerd zijn. Dan heb je ook een soort angst. Wat Paulus hier bedoelt. Want je hebt de troost nog niet van de Heere Jezus. En daarom moet u die tekst ook ter harte nemen. De lijn mag vastgemaakt worden. Daar is God in Christus op uit. En als dat bij u niet gebeurd is, bij jou niet gebeurd is, dan is dat nooit de schuld van de Heere. Want zoveel als er maar door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Mooi, hè? Niet meer kinderen des toorns, kinderen van de Satan. Zo worden we geboren. Maar kinderen van God. Prachtig. Wat een God. Wat een genade. In het offer van de Heere Jezus. En het staat heel duidelijk dat een geest van aanneming tot kinderen. Het zijn dus geadopteerde kinderen. Dat zijn echte kinderen in een gezin. Maar je weet altijd waar je vandaan komt. Er is maar één echte zoon van God en dat is de Heere Jezus. En mensen die getrokken zijn door het lijntje, door de lijn uit de hemel. Dat zijn aangenomen kinderen van God. Bijzonder gemeente. Dat hij vijanden van huis uit maakt tot zijn kinderen. Als je daar iets van proeft. Als je daar iets van gezien hebt. Als je daaruit mag leven, mijn broeder en zuster, jongelui, dan kun je begrijpen dat ik als thema gekozen heb. Het levende geloof leert zingen, mijn Vader en mijn God. Ja, en dan ben ik bij het derde punt. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen Abba, Vader. Die geest, juist die geest, getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Kind, Vader. Ja. Ja, wat is nou eerst, hè? God, die draagt de vadernaam al voordat er kinderen waren. Wij als mannen, als we kinderen hebben, dan zijn we vader geworden zodra het eerste kind geboren werd. Maar God draagt die vadernaam al van eeuwigheid af en heeft die geopenbaard in de Heer Jezus. En als wij nu kind van hem worden, ja, dan leren we ook vader zeggen. Het staat hier ook in het Aramees, Abba. En wonderlijk, hè? Het woord papa of Abba of mama. Dat is eigenlijk in alle wereldtalen kun je herkennen dat het dezelfde klanken zijn. Mooi is dat. En hier gebruikt de Heer Jezus, hij heeft het zelf in Gethsemane's hof ook gezegd in de diepe nood van zijn lijden. Abba, Vader. Markus 14. En nu leert hij het zijn kinderen zeggen. En eigenlijk gaat dat heilig vanzelf. Jongens, meisjes, jullie hebben hopelijk allemaal nog een vader. En ja, papa en mama, dat leer je heel jong zeggen. Mooi, hè? Zodra het lijntje van de Heilige Geest aan je hart is bevestigd, leer je zeggen Vader. Nou ja, als je kind bent, dan kun je opscheppen over je vader, niet waar? Mijn vader, dat is de beste vader van de hele wereld. Maar als je ouder wordt, in je puberteit bijvoorbeeld, dan ben je misschien wel eens wat kritisch op je vader. Als je jongvolwassen bent, dan denk je, ja, mijn vader had het toch niet zo gek bekeken. Als je trouwt en je wordt zelf vader, Dan kom je nog weer dichter bij je vader te staan. En als je vader al overleden is, dan zeg je bij het ouder worden, had ik dat nog maar eens aan mijn vader kunnen vragen. Dus er is een ontwikkeling in het kindschap en ook in het zeggen van de vadernaam. En zo is het nou geestelijk ook. Zodra dat lijntje van de Heilige Geest aan je verbonden is, dan leer je zeggen, Abba, Vader. Mag je die heilige, hoge God in de hemel, hè, die komt dan zo dichtbij, dat je vader mag zeggen. Bijzonder is dat. Hè. Nou, dat raken de mensen in Rome bijna kwijt. Paulus, die zegt, let erop dat dat niet gebeurt. Want dan kom je in de geest van de slavernij terecht. Dat is een verkeerde geest. Maar de geest van het kindschap, die zegt om Jezus wil, die leert je zeggen, Abba Vader. Daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan. Dat kan hier staan en dat mag u zeggen of leren zeggen. Ja, dat thema zegt zelfs leren zingen. Daar hangt een prijskaartje aan. Want wat is er gebeurd aan Golgotha's kruis? Het eerste kruiswoord is Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Het laatste kruiswoord is Vader, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar daartussenin, dan hoor je niet van de vadernaam. Mijn God, waartoe hebt gij mij verlaten? Jezus betaalt het. Dat is de prijs, dat is het offer. Zo hoog, zo diep, zo vast. Dat ligt hieronder. Zodra het lijntje vastgemaakt is, mag je leren zeggen, Abba, Vader. Wij durven dat vaak niet. Het gebeurt misschien ook wel eens te overmoedig. Maar hier staat het wel. Als je door de geest geleid wordt, dan mag je zeggen, Abba, Vader. Er was een kind, een jongen, die sliep bij zijn broer op de kamer, op de slaapkamer. Maar boven op zolder waren nog twee kamers over. En toen hij zo'n 14, 15 jaar werd, toen vroeg hij aan zijn ouders of hij een kamer op zolder mocht hebben. Nou, dat mocht van zijn ouders natuurlijk. Kijk, het is leuk als je samen op een kamer slaapt, maar als je ouder wordt is het ook mooi om alleen een kamer te hebben. Nou, dat vond hij prachtig, hè? Hij richtte die kamer in. Maar ja, en dan werd het donker. En dan zie je geen hand voor ogen op zo'n donkere kamer op zolder. Geen hand voor ogen of zat daar iemand op zijn stoel? Of was daar een boze geest die het gordijn liet bewegen? Dus die jongen die wilde eigenlijk niet, die werd een beetje bang, hè? En toen zei hij, papa! Of mama, mag natuurlijk ook. En die moeder dacht en die vader dacht, hey, hoor ik dat roepen? En ze gingen kijken of ze deden het licht op de overloop aan. En toen bleek er geen boze geest het gordijn te laten bewegen. Dat komt allemaal van binnenuit, niet waar? Daar moet je even aan wennen. Nou, dat is eigenlijk het beeld voor de tekst. Kijk, het koord dat vastgemaakt is, kan in het geloof wel eens slap hangen. Dan voel je het niet trekken. En dan komt de geest, want die boze geest die strijdt altijd tegen de geest van het licht en de geest van Christus en de geest van God. Dan krijgt hij, is dat nou toch waar? Hoor ik daar een stem? Abba, door welke wij roepen. Het staat er echt actief. Je mag nou altijd roepen. En dan is het zo mooi, hè? Die God is zo hoog boven ons verheven, gemeente. En voor je gevoel in het geloof kan God zo ver weg zijn. Maar als je roept, Abba, Vader, Papa, dan komt er altijd antwoord. Dan trekt hij misschien aan het touw, zodat je voelt, ja, er is verbinding. Of als je de verbinding niet voelt, maar het licht gaat aan op de overloop. En als dat licht in de duisternis valt, dan kijk je er toch nog weer anders tegenaan. Zoals een vader voor zijn kinderen zorgt, zo doet de Heere het als vader voor zijn volk. En nou gaat het beeld natuurlijk ook weer iets mank. Want kijk, ik wist van mijn vader zijn goede kanten. Maar omdat je als kind leeft met je vader, wist ik ook best zwakke kanten van mijn vader. En daar was je het ook wel eens mee oneens, nietwaar? Zo kan het natuurlijk met God niet zijn. Als jij denkt, God heeft zijn zwakke kanten als vader, of je bent het er puur niet mee eens, dat kan nooit. God heeft geen zwakke kanten als vader. Dan sta jij te ver van hem als vader af. Je moet er dus goed voor oppassen dat je op een puberale manier een hele hoop kritiek op God de Vader maakt, om jezelf een beetje in het gelijk te stellen. Daar zijn wij heel handig in, hoor. Pas op. Maar als je mag ook zelf aan het touw trekken, met eerbied gesproken. Je gelooft zelf, in de oefening van het geloof moet je zelf aan het touw trekken. Dat staat er ook, hè, als je dan in de oefening van het geloof, de geest zelf getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn. Als je te ver af staat, dan krijgt de duisternis invloed. Als je dichterbij komt, als het touw gespannen staat in de oefening van het geloof, als er licht komt over je donkere zolder. Of als je jezelf zo tegenvalt, gemeente, dat je na ontvangen genade nog zo naar het vlees leeft. Dat de duivel vaak ook nog de overhand in je leven heeft. En dat je eigenlijk geen verdriet hebt over de zonde. Dat je het eigenlijk maar gewoon vindt ook nog. Ja, ik blijf zondaar. En dat is natuurlijk ook wel zo. Naar de lichamelijke kant. Maar geestelijk is er het kindschap Gods. En dan is adeldom verplicht. Dan denk je misschien, zou ik de vadernaam wel mogen noemen? Want als hij dan zo goed is en ik ben zo slecht, ook na ontvangen genade, zoveel overblijvende zonde. Ja, wat moet je daar dan doen? Hoe kom je dan uit? Naar de Here vluchten, aan touw trekken, de troon van de genade opzoeken. Zovelen er door de geest geleid worden, die zijn kinderen van God. En dat doe je dan door te vluchten naar die Christus toe. Ja, maar dan is zonde, ja, hij wijst ze aan. Ja, zeker, ja, zo blijft het, ja. Maar hij vergeeft ze ook als je ze beleidt. En hij maakt nieuwe mensen als kinderen van zijn vader. En daar zit dus ook, ik heb net die ontwikkeling getekend van dat kind, hè, naar een volwassene. Daar zit geestelijk ook een ontwikkeling in. Van het noemen van de vadernaam en het kennen van de vadernaam. En dan is er nog iets heel bijzonders gemeend in de laatste tekst, vers 16. Daar staat eigenlijk, het is nou vertaald in de HSV bij de geest zelf, maar er staat eigenlijk in het Grieks, juist die geest, dus die heilige geest, die getuigt met onze menselijke geest, dat we kinderen van God zijn. Prachtig. Want die menselijke geest, die was helemaal onder de invloed van die boze geest. Hè? En de heilige geest, ja, dat is de geest van God en van Christus. En nou juist die heilige geest, die getuigt nou met onze menselijke geest. Meegetuigen, is dat een prachtig woord, hè? Met onze menselijke geest, dat we kinderen van God zijn. En dat gebeurt nou alleen als je het touw strak trekt, als je vlucht naar de troon van de genade. Als iemand die moet zeggen, Heere, ik ben zo onder de maat gebleven. Heere, uw eer moet bedoeld worden. En uw eer is, ja, ik kan niet ophoesten, ik kan niet opbrengen. Christus heeft het opgebracht, gelukkig. God krijgt zijn eer, hè. Maar ik zou het eigenlijk graag zelf willen doen. Nou, dan moet je schuilen achter de Heere Jezus Christus. En dat vluchtgedrag, elke keer in het levende geloof, naar de troon van de genade, naar vader en zoon door de Heilige Geest, dat maakt juist deze Heilige Geest getuigd met onze menselijke geest. Dat we kinderen van God zijn. Rijk als je dat mag zeggen. En als je kinderen van God bent, dan ben je erfgenamen, zegt vers 17. En een erfenis, daar doe je niks zelf voor, die krijg je. Wat een God. Dus er komt een moment dat ook je lichaam verlost wordt, hè, als de Heer Jezus terugkomt. Wat een God, dat is de erfenis die daar ligt. En dan zul je volmaakte lof aan God kunnen brengen. Dan is de duivel opgesloten in zijn eigen hel. En dan zal God zijn alles en in allen. En je zult hem eeuwig kunnen dienen, volmaakt. Nou, daar zucht de geest al om. Dat komt de volgende keer bij gezondheid. Daar zucht de geest al om in het leven van zijn kinderen, zelfs in de schepping. Maar hier staat dan dat beeld van de erfgename. Erfgename van God. Mede-erfgenamen van de Heere Jezus Christus. Wat is dat wat, hè? Wat bent u arm als u daar buiten staat? Wat bent u rijk als u, als jij daaruit mag leven. Het betekent wel dat we hier nog moeten lijden, staat er. Paulus weet er zelf alles van. Mensen lopen over je heen, je wordt veracht, hoon. Ja, ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten. Maar dat is de weg naar de verheerlijking, staat er. Het touw blijft vast en het trekt naar de toekomst van de Heere. En ondertussen, de Heilige Geest, juist die geest, die zorgt ervoor dat wij het uit onze menselijke geest kunnen zeggen, kinderen van God, Abba, Vader. En als u dan heel dankbaar bent, dan ga je ervan zingen. Als u in een moeilijke periode zit, je zou misschien niet meer kunnen bidden, maar je kunt alleen nog zuchten, Abba, Vader. En dat komt aan. En dan komt uit dat er voor u betaald is. Want dan gaat het licht aan op de overloop, zodat er een ander licht valt over je leven, over de duisternis van deze tijd, het licht van God in Christus door de Heilige Geest. Geloofd zij Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God, voor u alle eer. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heere, wij mogen u danken voor uw Heilige Geest. Heilige Geest. Eigenlijk beseffen we niet wat dat is, heilig. God en Christus en de Heilige Geest. En dan onze menselijke geest, zo diep gevallen. Maar dat u daar aansluiting zoekt en aansluiting maakt, Heere Jezus, op grond van uw volbrachte werk. Wat bijzonder. Aangelijnd. Uitgelaten. Ja. En dan wandelen met God, maar ook uitgelaten. Dankbaar, blij. Om dit wonder van genade. Heere, verdiep het in het leven van uw volk en kinderen. Hoe we ook in de weg gekomen zijn en in de weg staan en gaan. Houd ons maar aangelijnd, Heer, dicht bij u en toch ook midden in de wereld. Om te wandelen het pad van uw geboden. Om te doen en te laten zoals u het vraagt en geeft. En in onze geloofswandeling een leesbare brief van de Heer Jezus te zijn. En wil dat volk nog uitbreiden, Heere. Als wij nog onder de boze geest zijn en slaaf zijn, maak ons dan toch tot kind. Want dat bedoelt u voor een mens, kind van God zijn. Heere, we bidden voor alle die in de blijdschap en de zekerheid van het geloof mogen staan. Wat is dat groot? En als het ook verdiept wordt, als we ouder worden en met u de Heere leven, dat die vadernaam en dat vaderschap, ook als het wel eens anders gaat dan op ons verlanglijstje staat. En leer ook schuchtere gelovenden die vadernaam met eerbied op de mond, op de lippen nemen. Zoals het zo mooi in de catechismus verklaard wordt op grond van de Bijbel, als het onze Vader wordt uitgelegd. Dat juist die vadernaam ons vertrouwen mag geven, al durven we onszelf geen kind van God te noemen. Wil ons maken tot een kind van God, door de goddelijke adoptie, Heere. Wij bidden voor hen die teleurgesteld zijn in hun aardse vader. Wij denken aan mensen die in een misbruikssituatie terechtgekomen zijn. En misschien heeft die zogenaamde vader wel gezegd dat dat meisje of die jongen het moest toelaten, omdat er staat: eert uw vader en uw moeder. Wat een schriftverkrachter zijn dat. Heere, wat geeft dat wonden aan mensen die dat meegemaakt hebben. En wij bidden om balsem van het hemelse apotheek, dat u die giet in die geslagen wonden. Zegen alle vaders en moeders in ons midden. Wat een zegen dat het vader en moederschap mogen beleven. En laten we daarin doorzichtig mogen zijn, tot op de Heere God en tot op het werk van de Heere Jezus door uw Heilige Geest. Wij bidden voor hen die geen vader of moeder zijn, maar wel kind van de Vader zijn. We bidden voor hen die graag kinderen zouden hebben willen hebben, maar uw weg was anders. Heere, zegen ze. Misschien zijn er ook die met andere problemen zitten. Ze mogen, al zouden ze het misschien niet onder woorden kunnen brengen ronduit, toch die vadernaam aanroepen. En in één zucht kan het hele hart bij u terechtkomen met alle zorg. Die mogen we daar dan ook laten. U bent zo volmaakt, Vader, Heere. En daar willen we u hartelijk voor erkennen. Wij leven toe naar de jeugdzondag. Alles gaat weer beginnen, daar zijn we dankbaar voor. Geef ons genade en trouw. Alle leiding, alle commissies, die vergaderingen, verenigingen, ons als dominees, kerkenraad, jeugd, kinderen. Er gebeurt zoveel. Het gaat er allemaal om dat we die vadernaam zouden leren kennen en leren spellen. Heel persoonlijk. We bidden ook voor kinderevangelisatiewerk in het Zuiderkruis, de kinderkaravaan. Die woensdag ook weer gaat beginnen. Wat fijn dat dit project er is. En dat kinderen, ook moslimkinderen, worden bereikt. Heren, we bidden hartelijk uw zegen over dit mooie werk. Geef dat er ook goed respons uit de gemeente is voor hand- en spandiensten. Maar ook dat er geen pesterijtjes zullen zijn, omdat de naam van Christus met eerbied genoemd wordt. En dat de Heere eenvoudig zal worden voorgesteld aan deze kinderen. Zegen de leiding, Heren. Dan geeft ze wijsheid om ermee om te gaan. En wij mogen zaaien, ook aan het Zuiderkruis, in de kinderkaravaan. En u zult zorgen voor de opbrengst. Heren, wij danken u dat we deze eredienst mogen beleven. Wij bidden om vergeving van ons tekort, onze zonde. Zelfs als het gaat om prediking en zang en gebed en bijbellezen. Maar we danken u ook voor het positieve in de zang, in uw woord, in de psalmen, in de ontmoeting met elkaar. In het oog hebben voor elkaar, ook in nood. En in het geven van onze gaven, ook voor het diaconaat. Heren, breng ons ook vanmiddag weer samen. Zegen de doopouders van vanmiddag. En geef ze vooral genade om hun kind, hun kinderen op te kunnen voeden. In de vreze van uw naam. Hoor ons in danken en bidden. Alleen om uzelfs wil uit genade. Amen. Uw gaven worden ingezameld, gemeente. En dan willen we nog zingen uit die mooie psalm 25. Denk aan het vaderlijke meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Psalm 25, vers 3 en 4 ten slotte. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.